Hartelijk welkom bij deze AD Voetbalpodcast vanuit Portugal. We blikken terug op de overwinning van het Nederlands elftal in de Nations League, de halve finale tegen Engeland. Dat doen we met Maarten Wijfels, Sjoerd Bossou en Mikkel Schouka. En we praten onder andere natuurlijk over ingooien. We praten over Promes en wat hij wil bereiken. De Pijzenspel komt allemaal voorbij in deze AD Voetbalpodcast. Mijn naam is Etienne Verhoef. Hosanna jongens, met Nederlands elftal, toch?
Polonaise.
Ja.
Ouderwets.
Jij wilde hem inzetten gisteravond. Nog.
Ja, we hebben met de AD-keeper een hele kleine Polonaise gelopen. Mikkels is daar het minst van, dus die ging met tegenzin achteraan de rij.
Mikkels was een beetje de Tom Egbers tussen Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Nou ja, jij lijkt niet op Tom Egbers.
Want ik zag Van Hooijdonk en Van der Vaart ook op Twitter vrolijk liedje zingen, hè?
Ja?
Ja.
Dat heb ik allemaal gemist.
Heb je het allemaal gemist? Omdat je aan het tikken was natuurlijk in die slotfase van die wedstrijd.
Maar na alle jaren van droogte is het toch wel leuk dat we weer eens ergens aan meedoen.
Ja, het zou leuk zijn om nu Erik Gudde, de Schotse collega's van hem te horen toespreken. Hè?
Ja, nu zou het wel leuk zijn wat hij vandaag gaat zeggen. Hè?
Ja, want jij was bij hem, hè? Dat hij zei van we speelden in Schotland.
Ja.
November 2017 was dat. En dat hij eigenlijk niet anders kon zeggen van nou ja. Het enige positieve is dat het weer hier nog fatsoenlijk is in Aberdeen. Het nog in dat niet regent. Voor de rest is alles bij ons kut.
Edinburgh was het zelfs volgens mij waar ze zaten. Edinburgh was het, ja.
Dat is alles bij ons slecht. Dat was de boodschap.
Maar het is nu goed. Ik bedoel, ja. Wat maakt het verschil gisteravond bij Oranje?
Nou, ook de manier van voetballen vond ik. Dus ze hebben echt wel in balbezit. Wisten ze wel wat ze moesten doen. Bleven rustig. En ook wel een klein postje geluk. Wat in het verleden misschien wel weer eens ontbrak. Maar het doelpunt van Engeland is natuurlijk op een centimeter naast. Dat
was wel een bijzonder lijntje. Als je dat lijntje zag op die schermen die we daarvoor hadden. Het was een millimeterwerk.
Om eerlijk te zijn ben ik er persoonlijk tegen om dat soort doelpunten af te keuren. Niet dat dat iets helpt wat ik ervan vind. Nou. Maar ik blijf dat heel merkwaardig vinden dat bij de VAR. Dat eigenlijk het uitgangspunt is dat als een scheidsrechter niet 100% fout zit. Dat je hem dan niet corrigeert. En hier wordt hij gecorrigeerd. Bij buitenspel is het eigenlijk anders. Want bij buitenspel kan iedere millimeter in de ogen van de VAR een reden zijn om die goal eens nog af te keuren. Ja, ik vind het echt merkwaardig. Je kunt toch niet zeggen dat die scheidsrechter een fout maakt in dit geval.
Nee.
Doordat hij hem door laat gaan. Ja, het pakt in het voordeel uit van Nederland, maar ik vind het. Ik word er eigenlijk niet blij van dat soort beslissingen.
Maar dit is nou waarom technologie en voetbal een rol kan spelen om echt de fouten eruit. Dit soort
maar het is geen fout.
Nee, maar dat is het probleem. Die je niet ziet, zeg maar, die je niet kan zien.
Ja, maar,
waar leg je dan de grens? Ja.
Kijk, je kunt je afvragen of een millimeter, of je dat überhaupt kunt waarnemen. Hè? Kun je het moment waarnemen waarop de bal gespeeld wordt, exact? Dat is ook al een kwestie.
Ja.
En ik ben geneigd om te zeggen, als die scheidsrechter niet significant fout zit, zoals dat bij overtredingen precies zo gaat, dan zou ik hem normaal gesproken door laten gaan. Maar goed.
Nou, even terugkomend op jouw vraag, hè, van wat is het verschil of wat maakt het verschil? Toch voor, misschien wel de zoveelste keer, toch ook de veerkracht om naar een achterstand terug te komen, om zoals de licht. Hoeveel spelers zouden echt helemaal in de war raken als je een penalty veroorzaakt? Vervolgens werd hij ook nog eens door zijn benen gespeeld. Je weet al dat de discussie er toch ook is. Hè? Waar gaat hij heen?
Alle Engelse media kijken natuurlijk naar hem.
Iedereen kijkt naar hem. Het is het einde van het seizoen, een heel lang seizoen. Dat allemaal dan bij jou op je schouders komt. En dan schud je even met je hoofd. En dan maak je gewoon een prachtige goal. En hou je Harry Keane of Kane nog in de 85e minuut met een sliding van een doelpunt af.
Ja, ook zonder angst. Hè? Die tackle, die sliding, zette die in. Terwijl je weet dat je geel hebt. Je hebt een strafschop veroorzaakt. Ja. Slotfase wedstrijd.
Ja, het was ook wel leuk dat vroeger Koeman ook na afloop van joh, hoe kijk jij daar nou naar? In de rust bijvoorbeeld. Zeg je dan wat tegen hem als hij zo'n fout heeft gemaakt? Of hij zegt nee, die zegt ik heb gewoon even naar hem gekeken. En ik zag meteen, ik hoef niks te zeggen. Hij komt er al overheen en dat gaat helemaal goed komen, tweede helft.
Dat is wel bijzonder, Mikkel, dat iemand zo stoïcijns is. Hij heeft natuurlijk toen hij 17 was in Oranje ook fouten gemaakt. Maar kennelijk, hij zei ook na afloop, ja, weet je, ik heb die fout gemaakt, maar ik kan er wel open blijven treuren. Maar ja, ik moet ook gewoon door.
Ja.
Maar dat je 19 bent en dat je dat dan kan.
Ja, het is sowieso een bijzondere jongen. Het lichaam is ook niet van iemand van 19. Nee. Je carrière
het deed me wel denken aan mijn tijd toen ik 19 was. En lichaam, ja.
Op strand. Nee, maar als je ziet hoe volwassen hij is, ja, het is heel bijzonder. Het was natuurlijk niet al te best, hè, hoe hij dat deed. Hè. Die bal van de Roon liet hij natuurlijk zo van zijn voet afspringen. En wat hij daarna deed was natuurlijk nog het domste. Dan maar één op één op de keeper. Dit was natuurlijk... Ja. Listen.
Het is paniek, hè? Dat is gewoon, ik heb een fout gemaakt.
Ja, hij dacht het misschien toch nog te kunnen corrigeren. Maar Rashford was natuurlijk redelijk snel bij de bal. Maar de jongen blijft in alles rustig. En, ik vroeg hem gisteren ook naar zijn manier van inkomen bij corners. Hè. Er wordt door oud-profs van gezegd, van, ja, er komt een moment dat hij een keer bewusteloos op het veld ligt.
Ja.
Maar ja, hij is er helemaal mee bezig. Hij werkt 3 keer per week aan zijn sprongkracht. Vertelde die. Ja, ze hebben dat plan, hè. Van de Beek moest nu weer blokken. Ja, als hij nu Stones, dat is toch misschien wel een van de beste koppers van de Premier League. Ik kan me herinneren dat hij tegen Feyenoord speelde met Manchester City. Dat die spelers van Feyenoord dachten, oh zo, kop je dus ballen in met corners. Maakte hij de 2 in de Kuip.
Ja, hij is beter met zijn hoofd dan met zijn voeten.
Ja, toch is het wel altijd een goede speler geweest tot dit seizoen. Ja. Lijkt het in één keer weer zo'n ouderwetse, een beetje als Maguire. Zo'n speler die er in balbezit niet veel van kan. Maar ja, als Pep Guardiola je haalt omdat je moet opbouwen, dan ben je natuurlijk geen koekenbakker. Dus dat heeft hij wel in zich. Maar als je nu De Ligt ziet en je zet die af tegen dat soort spelers, ja, dat is een wereld van verschil al.
Ik moest wel lachen om Jermaine Jennis, wat je zegt.
Ik wilde net zeggen dat jij dat geretweet, het filmpje van hem.
Ja, dat was een fragment bij Talksport Radio van BBC. Dus dat Jermaine Jennis, die heel populair is trouwens als pundit in Engeland. Die wordt over het algemeen hoog aangeschreven. En die ging echt heel serieus ging die in op de kwestie wie die nou eigenlijk beter vond, De Ligt of Maguire. En na heel lang wikken en wegen concludeert hij dan, ja, ik zou toch Maguire kiezen.
Toch?
Dan denk ik, dan moet er ergens een steekje...
Nou, hij zei, ik heb het ook even zitten kijken, hij zei op het einde van het filmpje, Manchester City, als die nu de keuze hebben, De Ligt of Maguire, daar zou ik Maguire halen, want ik zie echt niets wat De Ligt kan, wat Maguire niet kan.
Dat is echt ongelooflijk. Ja. Dat kan gewoon niet waar zijn. Maar dat is wel, die Engelsen die hebben wel iets geks. Die hebben soms een blinde vlek voor hun eigen spelers.
Met Trippier altijd. Dan denk ik, ja, die staat dan in zo'n ploeg.
Volgens mij hebben we dat eerder in een podcast ook wel eens over gehad. Ze hebben ooit een keer een verkiezing gehad, dus jaren geleden al. Dan kon je in de Engelse krant kon je toen de beste centrumverdediger ter wereld kiezen. En toen had je 4 opties. Sol Campbell, Rio Ferdinand. En wie was die derde nou? Die derde Engelsman? Ik denk John Terry of zo. Ja. En Nesta. Dat waren de 4 keuzes. Ja, dat is heel gek. Dat, blijkbaar zijn ze dan toch kom je wel weer vol van Harry Maguire.
Als mensen trouwens aan het denken zijn, wat gebeurt op de achtergrond? Dit is jullie ontbijtzaal in het hotel waar we nu zitten. En zijn alvast het ontbijt voor morgen aan het indekken. Dat jullie morgenochtend ook gewoon goed kunnen ontbijten.
Uitstekend.
En een hapje kunnen eten. De vaatwasser is gevuld en de ontbijtzaal staat gerecht.
En gezien onze werkdagen moeten wij wel goed eten.
Dat is wel belangrijk, hè? Want dat was laat het je gisteravond. Met verlenging. Hoeveel stukken... jouw laptop crashte, hè, gisteren?
Ja, in de verlenging, ja.
Zo, ik zag jou vloeken. Maar vloeken nog niet, maar... De paniek.
Eén keer per jaar maak je dat mee. Dat is heel frustrerend. Maar ik werd een beetje gered door het moment. Want gelukkig was het de eerste helft van de verlenging. In de tweede helft van de verlenging was ik gezien geweest. Maar het liep op het dimpje goed af. Maar dat zijn... privé problemen noemen we het.
Nou ja, jullie hebben ook wel, zeg maar, dat verhaal. Natuurlijk moeten ze eerst denken aan Nederland dichteruit. Dan wordt het 1-1, dan krijg je verlenging. Dat moet allemaal naar de krant nog. Moet gewoon op tijd binnenkomen.
Ja, maar na Ajax tegen Tottenham Hotspur kunnen we alles hebben.
Oh, dat is waar. Jullie zijn gehard dit seizoen eigenlijk al.
Ja, joh.
Nederland zelf al. De Engelsen waren lovend over Frenkie de Jong. Wat heb jij me gegeven, Mikos, qua cijfer?
Uit mijn hoofd 7,5.
Ja. Ja. Maar jij was lovender over Wijnaldum?
Ja, nou, vergelijkbaar. Ja. 8. Maar
dat was een eenhoorn, Frenkie de Jong.
Ik vond het zelf ook niet zo heel bijzonder, moet ik eerlijk zeggen. Hij zei, ze hadden er nog wel een paar anderen kunnen kiezen, toch? Dat is wel een beetje zijn houding natuurlijk, zoals die is. Maar had een klein bekertje of zo gehad, zei hij van de UEFA. En dan was man of the match. Maar goed, ze hadden ook wel een ander kunnen kiezen. Dat is allemaal niet zo heel... heel bijzonder, maar...
Mijn meeste balcontact in de wedstrijd las ik. Meeste tackles, meeste recoveries.
Ik moest heel erg lachen om zijn vader. Die zat voor ons. En in de laatste minuten werd hij volle bak onder druk gezet in de eigen 16. En toen speelde hij zich daar heel rustig onderuit. Maar iedereen houdt dan natuurlijk zijn hart vast. En zijn vader zat precies een paar rijen onder ons. Dus die kon ik precies zien. En dan keek ik even naar beneden en dan zag je ook dat die 1000 doden stierf op dat moment. En ook een soort lachen uitbarstte dat het goed afliep. Maar die wordt af en toe ook bloednerveus van zijn eigen zoon blijkbaar op dat soort momenten. Maar ja, over het algemeen gaat het goed.
De wedstrijd ook dat die randje 16 even dat die bal terugkreeg in de as. En dan gewoon ja, bijna de bal kwijtraakt daar.
Ja, maar het mooie is, hij lijkt ook echt wel in hoe hij speelt op zijn quarterback in het Amerikaans voetbal. Die zie je ook wel eens, dan even, krijgt hij de bal. En dan loopt hij eventjes achteruit om even... Even van de microfoon weg. De ruimtes te creëren om even zichzelf tijd te geven om die bal dan te gooien. En dat zei je gisteren ook bij hem. Dan pakt hij die bal onder zijn schoenzel. Dan die klein beetje achteruit. En dan ziet hij de opening en dan geeft hij hem. En ja, dat is toch wel mooi. En die Engels had ook die Delft op middenveld. Die moest als een soort terrier op hem kruipen. En dat deed hij eigenlijk best goed de eerste helft.
Rust, ja.
Ja, maar ja goed, deze jongen is zo'n natuurtalent. Dan slaagt hij er toch nog wel in om de aanval te voeden. Maar het enige waar we wel, mogen we best kritisch op blijven. Het aanvallende deel hè, van Oranje. Daar zit echt nog wel, als je het dan hebt over waar zit de rek nog, dan is het dat wel.
Babel, Bergwijn, Depay was de voorhoede deze keer.
Ja, maar sowieso ook de laatste paas. Koeman benoemde dat ook meteen. Hoor. Die zeggen in alle, we zijn blij en zo. Maar die zeggen, ja, de laatste paas, dat was af en toe toch wel echt gewoon slecht.
Ja.
En, ja, daar zie je toch wel dat dit Nederlands elftal heeft nog steeds geen aanvaller bij een van de top 8 clubs van Europa. En dat zul je toch nodig hebben om misschien Europees kampioen te kunnen worden.
Ik bedacht mij, waarom brengt hij Promes zo laat in die wedstrijd? Want die kwam erin en die kwam met de energie van een linksback die de hele tijd op en neer klapt.
Dat is ook een mooi verhaal wel, hè, Promes. Waar eigenlijk heel Nederland altijd van denkt van ja, Promes.
Ja. Ja.
Doelpunt in Rusland, het zal allemaal wel. En er werd altijd een beetje om gelachen. Ja, dan was hij weer de beste zeker. Maar als je ziet, in Oranje krijgt hij ook weinig waardering. Maar toch ook, Duitsland maakte die een belangrijke goal. Hè. Nu viel hij toch ook echt heel belangrijk in. Hè. Die tweede goal komt natuurlijk op naam van Walker. Maar als je ziet hoe gretig hij naar die bal toe gaat. Die Memphis natuurlijk meteen in had kunnen schieten.
Maar hij geloofde nog in die bal. Ja. Hij was erbij. En weet je, dat is de kracht misschien wel van die positie waar hij nu in speelt in Spanje. Dat hij zoveel loopvermogen heeft.
Ja.
Dat hij er wel staat.
Hij heeft natuurlijk een moeilijk seizoen. Hij heeft niet alles gespeeld. Sevilla heeft sowieso een moeilijk seizoen. Maar nu, die Monchi is daar natuurlijk terug. Hè, de grote technische directeur. Die was altijd al fan van hem, begreep ik. En Lopetegui wordt daar trainer, dus misschien dat het nu een hele andere periode wordt. Maar ja, hij is wel iemand die wat teweeg brengt als hij invalt, zoals Donny van der Beek dat ook doet. Dus Koeman heeft toch wel nog wel een paar, een beetje wisselgeld op de bank zitten.
Promes was ook wel echt, is ook wel echt geschikt in deze rol als invaller. Hè? Want hij profiteert natuurlijk ook van het feit dat de ruimtes bij Engeland steeds groter werden. Dat was heel duidelijk zo. Die kreeg last van vermoeidheid. Die gingen foutjes maken en er ontstonden ruimtes. En dat kan hij perfect. Ik denk dat als je hem vanaf het begin had opgesteld, dat hij het net als Babel en Bergwijn ook wel iets moeilijker had gehad. Maar goed, hij deed geweldig hoor.
Maar dat was een beetje misschien met alle invallers wel. Met Van der Beek had het natuurlijk ook dat die kwam erin. Die bracht hem een andere energie natuurlijk dan de Roon. Maar die moest ook wel. Hè? Die liep op een...
Ja, maar Koeman zei ook van... Ja, eigenlijk heb ik 13, 14 basisspelers.
Ja.
Want ook,
Prupper van de, deed het goed.
Van de Prupper ook. Hij zegt, ja, die is eigenlijk te goed om ernaast te zetten. Maar ja, hij zegt... De Roon, ja, die zegt, ik vind dat hij brengt... Zonder bal brengt hij iets. Maar ook aan de bal... Zie je hem ook verbeteren, zie je hem meegaan in het niveau. En hij zegt dus ja, het is voor mij echt moeilijk om te kiezen.
Ja. Is het nou uitgemaakt de zaak dat bijvoorbeeld Van de Beek nu een kans zou krijgen tegen Portugal of niet? Op de basis van de manier van spelen?
Nou, ja, meestal beginnen trainers iets voorzichtiger. En de Roon is gewoon voorzichtiger dan Van de Beek, die natuurlijk bijna tegen de spits aan staat. Dus meestal is het veiliger om zo te beginnen. Aan de andere kant, ja, Van de Beek viel in en binnen no time is hij in de 16 gevaarlijk. Wat bij hem zo mooi is, je ziet zoveel spelers in het 16 meter gebied. En op de een of andere manier staat hij altijd vrij.
Ja, ja. Hij staat altijd
zien of zo.
Maar je ziet ook voorin dat die hele voorhoede ineens begint te spelen voorin. Dat het ineens, iedereen staat op andere plekken.
Ja.
Bergwijn ineens naar links. Er zit veel meer dynamiek in die voorhoede.
Ja, maar het is natuurlijk ergens wel een luxe dat Koeman eigenlijk per situatie en zelfs per wedstrijd kan kiezen.
Ja.
Kijk, want het is natuurlijk ook, wat Maarten ook al zei, het is natuurlijk ook niet heel erg logisch om de Roon eruit te halen.
Nee.
Want dat middenveld, dat staat al de laatste interlands gewoon echt prima. Dat is heel erg complementair. Dat werkt eigenlijk zoals het moet. Dus ik snap de roep om Van der Beek natuurlijk wel. Hij heeft fantastisch gespeeld in de Champions League en hij brengt het ook. Maar ik snap ook wel dat Koeman zeker bij de aftrap van een wedstrijd denkt van nou, ik laat er ook nog even lekker staan.
Hij zal wel richting zondag echt goed kijken Wie echt misschien te vermoeid is. Net als Bergwijn. Hij zei ook van, die gaf ook echt aan, ik zit er helemaal doorheen. Want hij heeft het referentiekader. Ze speelden tegen Frankrijk, hè, die geweldige wedstrijd thuis in de Nations League. En toen moesten ze 3-4 dagen later in Duitsland spelen. Volgens mij was het vrijdag. Ja, vrijdag was het Frankrijk en maandag Duitsland. En dat was echt geen goede wedstrijd. En toen zei Koeman ook dat hij op de ochtend van de wedstrijd al zag aan de resultaten. De meetresultaten van de spelers gewoon nog te vermoeid waren. En dat zal hij niet nog eens doen. Dat hij echt dezelfde gaat opstellen en dan spelers dan een half uur door een hoeven zakken.
En die discussie op het middenveld wordt natuurlijk ook ingegeven doordat je op de rechterkant Dumfries en links Blind hebt. Die natuurlijk ook nog op moeten komen. Als je daar Van de Beek nog gaat neerzetten, dan hou je, om in voetbaltermen te blijven, bijna geen restverdediging over, zouden ze dan zeggen, toch?
Nee, dat klopt. Maar daarom is het misschien ook wel, het is misschien gek om dat nu hier te zeggen, maar als je het over meetresultaten hebt. Ja, ik vind Wijnaldum een soort wondermens wat dat betreft. Ook gisteren weer in de verlenging. Hoe die dan nog steeds de brandweer gaat, is ongelooflijk.
Maar ik, man.
Ja, dat is het. Maar ik kan me ook voorstellen dat voor de komende wedstrijd, dat het best zo zou kunnen zijn dat je aan Wijnaldum kunt zien dat de pijp leeg is. Juist omdat er maar weinig hersteltijd is. Ja. En dan zou Van der Beek natuurlijk ook Wijnaldum kunnen vervangen.
Die pijp lijkt bijna nooit leeg. Het is
nee, bizar is dat, hè?
Ik zie hem meer in de 117e minuut, terwijl 3-1 staat. En je zou kunnen denken, nou, ik blijf nu lekker voor de defensie hangen en we staan toch voor. En dan zie ik hem weer naar de
sprinter de hoek in gaan. Ja.
Toen werd hij er nog overheen gegooid door een van die, ik geloof, Volker. Ja, maar ook daar zeurt hij niet over en dan komt hij weer terug. En, het is ongelooflijk dat je dus toch op fysiek vlak nog een verschil kan maken. En we keken er gisteren op de tribune nog eens naar. Hij ziet er natuurlijk helemaal niet zo indrukwekkend sterk uit, hè?
Nee.
Als je ziet hoe Shaqiri bijvoorbeeld zijn borstkas en zo. Maar Wijnaldum heeft het helemaal niet. Benen zijn redelijk dun, maar hij is zo ongelooflijk sterk.
Ja. En Van Dijk zag je ook, die heeft ook helemaal nog geen...
Die ziet er wel sterk uit.
Vind je die sterker eruit zien?
Vanaf de tribune.
Nee, maar die heeft ook geen last van vermoeidheidsverschijnselen en dat soort dingen, hè?
Nee, maar dat is natuurlijk anders. Die speelde gisteren toch wel, leek het een beetje op de automatische piloot, hè? Dus de ballen wegkoppen, een beetje zwaaien met de armen, de boel neerzetten. En dat deed hij verder goed, niet in problemen gekomen. Maar ja, de jongens op het middenveld...
Die moeten meters maken,
in een verlenging, als de ruimtes groot worden. Ga er maar aan staan aan het eind van het seizoen, maar... Ja, Wijnaldum lacht eigenlijk om vragen over het einde van het seizoen. Hè. Het ziet eruit alsof hij in augustus fris aan een nieuw seizoen is begonnen.
Ja. Die wedstrijd was wel bijzonder ook voor Nederland zelf, dat je echt een knock-out wedstrijd hebt. Hè. Verlies je, lig je eruit. Dat is een prettige ervaring om dat mee te maken. En het leek wel alsof Nederland een uitwedstrijd speelde in Engeland. Zo vol als het stadion zat met Engelsen die aan het zingen waren.
Dat is de shoots. Supporters.
Randzaken is... we gaan nu naar Sjoerd en Mikkels.
Maar het is van de speeltechnische zaken. En wij doen de bijzaken.
Ja, Ingooi gaan we het zo meteen over hebben. Komt allemaal goed.
Tommy Kitten, hè? Was het lied.
Ja.
Wout richting Southgate.
Ja. Nee, maar ik heb daar wel van genoten. Ja, ook omdat het...
Het was maar één liedje trouwens, hè? Het was alleen maar You Can Make Me Whole Again. Dat was eigenlijk een beetje...
Ja, ze hebben ook nog wel klassieke Coming Home gezongen.
Ja. Dat komt vaak thuis, hè, daar?
Nou, en meestal toch weer niet, uiteindelijk.
Nee.
Nee, maar ik heb er wel van genoten. Maar ook omdat in Rusland op het WK waren heel weinig Engelse supporters. Omdat er toen heel veel angst was dat het helemaal mis zou gaan. Ongewoon weinig Engelse supporters. En nu waren ze er massaal. Ik geloof een mannetje of 15.000. En dan krijg je wel een toernooigevoel van.
Ja.
Je had echt het gevoel dat je op een EK was.
Ja.
En het gevoel dat je niet kan parkeren. Wat wij hadden. Hè? We stonden op het plein.
Kom je dan op de randzaken terug?
Ja.
Nou, dat is wel interessant. Want Maarten wilde een afslag nemen. Maar er stonden 3000 Engelsen op het kruispunt.
Ja.
En dan is het toch lastig om dan die afslag te nemen.
Ja, dus dan beter wat minder Engelsen.
Maar jullie hadden een parkeerkaart. Dus je kon op ergens achterin staan. We moesten ergens...
Ja, maar dat hield het niet.
Wapperen had geen zin bij die supporters.
Wij stonden ergens boven op een bergje. We hebben 23 parkeerplaatsen gezien. En ergens boven op een bergje stonden. We konden nog net parkeren.
Oké.
Maar het uitjouwen van Virgil van Dijk was natuurlijk wel een minpuntje. Maar dat werd ook een beetje potsierlijk naarmate de wedstrijd vorderde. Want dat was totaal niet onder de indruk, die Virgil.
Waarom is dat eigenlijk?
Nou ja, het heeft wel mee te maken dat het Liverpool is. En Liverpool is in Europa heel populair. In Engeland een stuk minder. Het is toch een soort Ajax, zoals Manchester United dat ook is. Het wordt door de andere clubs toch wel anders. Daar wordt er wel negatief naar gekeken. En dan is Van Dijk daar een beetje... toch het boegbeeld van. Dus daar komt het wel een beetje vandaan. Maar dan nog is het een tikkeltje sneu. Zeker als je zelf John Stones en Maguire achterin hebt staan.
Ja, en Ben Chilwell.
Ook die, ja.
Je had drie keer zijn nek kunnen breken in deze.
Nou, bizar, nou,
maar dan even maar invliegen.
Het is wel een leuk bruggetje, als ik zo vrij mag zijn. Maar de linksback van Engeland, of dan onze linksback. Die, hè, even een wedstrijdmomentje.
Ja, je hebt,
de reïncarnatie van de Van Hanegem paas in 74 hebben we gezien, hè? Daley Blind.
Daley Blind, ja.
Buitenkantje voet. Op denkbeeldig Ruud Krol. Ruud Krol voorzet, Cruijff goal.
Wie zou Jermaine Jennis kiezen? Ben Chilwell of Daley Blind?
Ik denk Chilwell.
Ja. Ja, ik denk het ook wel, ja.
De kans is toch wel groot.
De kans dat Blind daar wordt gekozen is vrij klein.
Ja, het is grappig om te zien dat ze in Engeland nu... Dat hoor je nu steeds vaker, ook door die Champions League campagne natuurlijk... dat ze eigenlijk nu pas zien hoe goed Blind is.
Ja, ja, ja.
Bij Manchester United eigenlijk was de aanhang daar nou niet echt rouwig omdat hij wegging. Want iedereen dacht van, ah, dat is gewoon een 13 en een dozijn speler. En nu denken ze opeens, hey, verrek. Hij is toch wel heel goed.
Je ziet ook wel in dit oranje misschien wel het verschil tussen Blind en Dumfries in ervaring en wat hij al heeft meegemaakt. De manier waarop Blind dingen oplost als ze onder druk staat lijkt vrij natuurlijk, weet je, simpel. Balletje even tegen iemand aanspelen. Bij Dumfries ziet het altijd een beetje gehaast. En...
Maar die zal dat ook nooit krijgen, want dat is een ander type. Blind moet het ook... Kijk, Blind moet het juist ook hebben van zijn inzicht. Omdat hij is niet super snel. Nou, hij is niet snel trouwens. En hij is ook niet fysiek sterk. En Dumfries, dat is juist een soort...
Die redding bij Rashford. Dat is echt, ja, dat is echt Dumfries.
Dat is echt Dumfries.
Met alles maar voor eigen leven erin
zeker
gaan.
Dus dat is een ander type.
Ja. Mag ik ook nog even over bijzaken gesproken? Ook even nog, ik moet eraan denken omdat we het hier over Daley Blind hebben. Ik kan me de slechte periode van het Nederlands elftal nog goed herinneren. Toen ze van Bulgarije verloren enzovoort. En toen was Daley Blind toch een van de spelers die het nieuwe boegbeeld moest worden van het Nederlands elftal. God voor Jasper Cillessen ook qua leeftijd. En die jongens die doken in die fase nogal nadrukkelijk weg als het om de media ging. Het ging slecht en dan liepen ze keurig achter de pers door naar de bus. En als je dan ziet hoe dat ook veranderd is in de afgelopen anderhalf jaar. Heeft het natuurlijk met resultaten te maken. Maar je ziet nu ook wel heel erg terug dat spelers volwassener worden. Dat het goed zit in die groep. Dat het over het algemeen hele leuke jongens zijn. Hè, waar je goed... waar het Nederlands publiek ook echt iets mee heeft. En die zich heel goed presenteren. Dat geldt eigenlijk voor iedereen. Ook voor een buitenbeentje als Memphis tegenwoordig. En ja, dat vind ik toch wel mooi om te zien. We stonden gisteren in de mixzone. En dan zie je dat... Kijk, ze hebben gewonnen. Dat is altijd makkelijk.
Ja.
Maar dat zie je bij nederlagen tegenwoordig ook wel. Dat die jongens zijn allemaal aanspreekbaar. Die hebben allemaal een verhaal. En als je dat dan vergelijkt met die Engelsen hoe dat gaat...
Die liepen door, hè?
Lopen allemaal
alleen
door.
King bleef
alleen
staan.
Harry Kane die roept wat. Dat is altijd degene die het woord doet. Maar verder lopen al die Engelse spelers stoïcijns door met een telefoontje... of ze kijken je niet eens aan. Ja, dat is toch wel een heel groot verschil met die Nederlanders.
Maar eigenlijk is dat wel een hoofdzaak. In die zin, hoe presenteer je jezelf als Oranje-speler?
Ja.
Dat was... Ja. Koeman heeft het in het begin gehad over... Het moet terug naar de Moris van 2014. En ja... Dat noemt hij de naam van Gaal liever niet. Ik bedoel, het zijn geen vrienden, maar gewoon die periode. Toen ging het ook echt om, wat straal je uit als Nederlands elftal? Dat was bij het volkslied in Brazilië. Je moet maar eens die beelden terugkijken. Nou, je weet niet wat je ziet. Het zijn een soort Italianen die daar staan te zingen met Ron Vlaar en zo. En daarna verwaterde dat soort dingen. En nu is dat wel weer terug. En dat is dit ook onderdeel van. Dat je, hoe presenteer je jezelf? Nou ja, ga er maar staan en doe je verhaal. Dat is inderdaad wel mooi om te zien.
Jullie stonden op het hoekje van de kranten. Wij stonden in dat hoekje met de videojournalisten. En dan hadden ze eerst dat je Fox en er stond SBS. En daarna stond er een heel groepje. Daar stond Iraanse tv tussen, Spaanse radio. Daar stonden nog wat verdwaalde Hindoestanen die nog een zender moesten vullen. En allemaal, ik geloof dat Promes die stond daar. Die heeft daar een half uur in het Spaans. Weet ik tot het werd gehaald door Bas Tichler van de bus gaat vertrekken nu van de KNVB. Ja. Maar ze stonden er allemaal inderdaad...
Nou, met één kanttekening nog. Want aan die spelers ligt het niet. Maar we moeten wel constateren dat qua beschikbaarheid van spelers voor media... en niet alleen voor onszelf, maar ook voor televisie... dat het wat dat betreft niet beter is geworden bij het Nederlands elftal. Als je dat vergelijkt met zeg maar, het tijdperk Kees Jansma... is dat wel een groot verschil. Wij zijn hier, Maarten en Mikkels zijn hier al langer. We zijn hier als AD-equipe nu al een week. Hè?
Ja.
Nou ja, als je dan ziet... qua beschikbaarheid van Nederlandse elftalspelers, het aantal besloten trainingen, ook voor publiek, want er zijn ook veel Nederlandse elftalsupporters hier.
In Lagos waren die er niet trouwens hoor.
Nee, maar die willen ook graag naar die trainingen kijken en zo. Ja. En wat dat betreft is het er niet op vooruit gegaan.
Nee.
Er zijn weinig beschikbare momenten, alleen na afloop van wedstrijden en bij de officiële persconferenties. Maar daar zou de KNVB nog wel een slag in kunnen slaan, wat mij betreft.
Ja, het tegenargument is dan kijken eens hoeveel media er tegenwoordig is. Online en wie allemaal wat wil van die spelers. En er zijn zoveel websites tegenwoordig allemaal.
Jawel, maar even een voorbeeldje dan. Ik was er zelf niet bij. Ik spreek even namens Mikkels vooral.
Jij wordt in jouw schoenen geschoven, Mikkels.
Nee, maar jij zou dat verhaal maken. Volgens mij. Wijnaldum en Van Dijk die hebben dan de Champions League gewonnen.
Ja.
Die komen in het kamp van het Nederlands elftal. En die zijn dan precies, hoe lang was het?
3:18 hadden we.
Ja.
3:18 seconden.
De vragen mochten alleen gesteld worden door de NOS.
Als rechtenhouder.
Ja.
Rechtenhouder.
Ja, maar dat hebben we de hele week. We mogen zelfs met de camera, omdat we online zijn, mogen we geen vragen stellen. Behalve dan nu bij die mixzone. Dan mochten we wel in, gelukkig.
Ja. Nou, maar we moeten daar ook niet de luisteraars te veel mee vermoeien. Want je kunt zeggen dat is een journalistenprobleem. Van de andere kant, het is toch ook wel gewoon...
Oranje is van ons, is wat volk.
Het Nederlands elftal hoort inderdaad van het volk te zijn.
Ja. Ik krijg trouwens ondertussen veel kijkersvragen binnen op het eind van deze podcast. Of we het nog gaan hebben over de inworp. R. Koeman stuurt zojuist een tweetje. Hoe hebben jullie nu op dit moment in de buurt van Porto. Ja. Maar hebben jullie gekeken hoe wij hebben ingegooid, Mikkels?
Er is maar één ingooi bijgebleven. Dat was vlak voor tijd de Engelse ingooi die terugging. Volgens mij naar Stones. Het was sowieso niet zo verstandig om die de bal te geven. En de bal ging naar Barkley, die verloren zijn. Het was een doelpunt van Oranje. En zoals ik gezegd heb, altijd vooruit gooien.
Ja, je hebt gezegd vooruit gooien. En het ging terug, hè?
Die er bij jezelf in.
Ja, maar misschien wat ze een beetje in de war waren omdat ze hem horizontaal gooiden. Wat Sjoerd ook vertelde van de week. Dat het bij de jeugdtraining dat altijd gewoon recht naar voren was.
Ze hebben Tantanel niet...
Tantanel hebben ze ook niet gehad?
Nee, hebben ze niet meer geluisterd.
Maar toen was de inworp van Oranje. Was er gevaar?
Was hij goed?
Nou ja, het was wel weer... Dan kom je op Frenkie de Jong weer. Die doet dan ook echt wel zijn best om ploeggenoten te helpen. Als ze wordt ingegooid.
Ja.
En je hebt er ook bij, die denkt het zal wel. En de allereerste ingooi ging verkeerd, hè?
Dumfries, ja. Die gooide niet goed uit zijn nek.
Dat is eigenlijk wel...
Nel had hem afgekeurd, denk ik. Nel had gezegd,
strafwoordje.
Absoluut.
Scheids had even moeten zeggen, foute ingooi.
Ja, maar goed, dus, maar voor de rest geen gevaar uit de inworp. Dus er zit nog ruimte tot verbetering, zie ik.
Precies. Aanvallend en ingooien, ruimte voor verbetering.
Ja.
Er was nog één leuke situatie in die mixzone.
Oh.
Ik weet niet of je als de situatie zelf hebt dat je achter iemand langs kan lopen. Dat je denkt, hij ziet me niet. Je ziet een oud klasgenoot waarvan je denkt, dan sta ik hier een half uur te praten. Heb ik geen zin in. Dus lopen lekker achterlangs. Nou, heeft me
welke oud klasgenoot wil jij niet zien?
Daar heb ik heel veel van. Maar Donny van der Beek stond met zijn rug naar de gang achter hem met de pers te praten. En Dele Alli zag je van ver aankomen en die zag je kijken. En Van der Beek zag hem niet. En tijdens het interview tikte hij hem op zijn rug. Dus Van der Beek... Een beetje verbaasd om te kijken. En toen gaf hij hem zo'n hand. En je zag het respect eraf spatten. Dat hij dacht, deze jongen speelt nu weer de finale. Wij hebben weliswaar de finale bereikt via Ajax. Maar je zag wel dat Donny van der Beek ook inmiddels een grote jongen in het voetbal aan het worden is. In één seizoen. En ik denk dat als je een jaar geleden, toen ze tegen elkaar speelden, dat Dele Alli toen won Engeland ook achter Van der Beek langs liep. En misschien zou hebben gedacht van, wie is die gozer eigenlijk? Of kijk hem staan. Maar nu voelde je wel aan van, hij had respect voor wat hij had laten zien. En dat is misschien wel een mooi symbolisch beeld voor hoe Oranje er nu voor staat.
En over Memphis hadden we het nog niet gehad.
Nee.
Jij bent hier de grote gespreksleider. Maar toch...
Ik wil je best de ruimte geven om het over te nemen. Dan,
het ging veel over Memphis natuurlijk. Ja. Hè? Ook tijdens
aannames,
de wedstrijd.
Schoten op doel.
Ging heel erg veel mis. Bal over de zijlijn. Kansen verprutst. Maar het is ergens ook wel dubbel. Want als je ziet wat een ongelooflijk werk dit hij levert. En wat hij ook afdwingt met die werklust. Dan is hij ook wel heel erg waardevol. Zelfs als hij niet goed speelt.
Maar hij noemde zelf na afloop in het interview bij ons. Hij miste de scherpte. Bij zichzelf. Want hij zei, weet je, er zijn negatieve dingen gebeurd. En als je het positieve kijkt ben ik wel bij 3 goals eigenlijk ongeveer betrokken.
Ja.
Maar hij miste de scherpte. Maar wat is dat dan? Is dat dan...
Ja, einde seizoen misschien ook voor hem.
Ja, en twee, drie weken niet gespeeld.
Een simpele verklaring dat ze er niet in gaan. Scherpte is zo'n...
Zo'n containerbegrip.
Ja, de ene dag vliegen ze erin en zeggen ze, ik was scherp. En dan een andere keer, ze zit net niet. Ja, dan mis je net wat scherpte.
Maar net niet. Sommige ballen gingen hoog over en gingen echt ver naast.
Het was zeker niet zijn beste wedstrijd. Maar er werd ook naar gevraagd bij ploeggenoten. Maar eigenlijk schieten die allemaal in een kramp. Van, dat komt niet aan Memphis. Daley Blind zei ook, hij is zo belangrijk voor ons. We kunnen verder voetballen, houdt die bal vast, hij werkt erg hard. Maar het zal ietsje moeten verbeteren, willen we Portugal, want daar hebben we het nog niet over gehad. En we zijn bijna aan de grens, denk ik. half uur maakt het niet uit.
Nee joh, de mensen luisteren door. We krijgen weer tweets. Er komen allemaal tweets binnen. Mensen heel gelukkig zijn dat ze graag doorluisteren.
Nou, we hebben in Portugal natuurlijk wel eens meer gehad. Marco weet dat ook nog wel. Dan was het een ander sfeertje.
Ja.
Maar dit Portugal, daar voel je wel aan dat die willen thuis die prijs winnen. Die Fernando Santos heeft zo'n keer Europees kampioen gemaakt. Ronaldo heeft deze prijs nog niet gewonnen. Dus volgens mij is een beetje.
Is een van de weinige prijzen die hij nog niet gewonnen heeft, denk ik.
Ja, en als je die van de week zag spelen. We hebben het er ook eerder over gehad. Hè? Dan kreeg hij toch nog kritiek, want hij had niet zoveel aan laten zien buiten die 3 doelpunten. Maar je ziet.
Nee, op teletext was dat, hè? Dat hij kritiek kreeg. Ja. Op teletext stond ook dat Promes weinig liet zien, toch bij Oranje?
Ja. Mag allemaal natuurlijk. Iedereen mag zijn mening hebben. Maar bij Ronaldo zie je wel, die heeft zich echt getransformeerd tot een andere voetballer. Hè? Waar hij eerst aangegeven was, is hij nu eigenlijk alleen nog maar bezig om doelpunten te maken. Maar als hij dat stadion, ik was er natuurlijk van de week tegen Zwitserland. Alles draait om Ronaldo. Hè? Waar die is, die spelers zie je zoeken waar die is. Als je maar niet in de weg loopt bij hem. Als ze een paas hebben gegeven, lijkt het alsof ze kijken van of hij het goed vindt. Hè? Af en toe zwaait hij. Niet erg was dat hij de bal net niet kreeg of zo. Dat publiek zit te zingen en te schreeuwen. Het gaat alleen maar over Ronaldo. In de metro zingen de mensen het op de heenweg, op de terugweg. Dus ja, het is toch wel prachtig als je een jaar voor het EK nog een keer zo'n mooie test in een vijandelijk stadion tegen de beste speler van de wereld. Een van de beste spelers van de wereld.
Wie geeft hem zondag eerste tikje?
Ja, dan zet je wel meteen de toon. Want ik zag van de week ook een aantal tikjes uitgedeeld worden en wraak genomen worden. Maar ja, ik weet niet of hij zich. Hij is wel gewend, hè? Iedere ploeg weet natuurlijk, als je hem in het begin misschien een tikje geeft, wordt het lastig voor hem. Maar
het gek is ook dat jij zegt dit en je bedenkt bijna, het is zo makkelijk te verdedigen. Want je weet, die 3 goals tegen Zwitserland, hij doet het in de slotfase, het is knap. Maar kennelijk, dat ene moment dat je er niet op let. Dan is hij er, hè?
Ja, dat was tegen Ajax in de Arena natuurlijk ook.
Ja,
uit ook. Maar in de Arena was het helemaal opvallend. Omdat hij, toen was hij eigenlijk geblesseerd. Ja. Half geblesseerd.
Ja.
Toen deed hij echt bijna in die wedstrijd helemaal niets.
Linkte die mee?
Ja, precies. Twee sprints. Eentje die leidde tot een goal. En die tweede werd geblokt door Ekkelenkamp.
Ja.
Die pakte hem toen,
ja,
toch?
Ja, precies. Maar dat is dus. Kijk, als wij een Ronaldo hadden, dan is elke discussie overbodig. Maar je Nederland zelf al heeft nog aanvallers nodig die gewoon 90 minuten een verdediging alert houden, zeg maar. En dat hebben we nog niet.
De andere kant is, we hadden vandaag een discussie over met de cameraman onderweg naar die wedstrijd. Ik kan me ook voorstellen dat Ronaldo in je ploeg, of een Ronaldo of een Messi in je ploeg, kan er ook voor zorgen dat je elftal daar zo afhankelijk van lijkt te worden voor de buitenwereld. Terwijl nu heb je een team staan. Je hoort iedereen over een team praten en Oranje is daardoor ook onberekenbaarder.
Ja, iedereen zal kiezen voor de variant met Ronaldo.
Tuurlijk, logisch, begrijp ik.
Dus je hebt wel een punt, want ook die debutant, hè, die Felix, groot talent.
Ja.
Ook alleen maar bezig met, loop ik wel goed, waar staat Ronaldo? Niet zoals hij bij Benfica speelde, zoals die en Bernardo Silva, grote speler natuurlijk geworden in Engeland. Voortdurend zoeken, die kreeg ook een aardige kans en dan leggen ze een breedte op Ronaldo. Dus dat is wel zo, hij drukt enorm zijn stempel op dat team.
Ja.
Maar aan de andere kant, als hij niet meedoet daar, ja, dan houdt het voor Portugal waarschijnlijk ook op. Zoals het bij Barcelona zonder Messi ook maar gewoon Barcelona is.
Nou ja, je hebt het bij het Nederlands elftal in die zin ook gezien. Dat hoe gek dat ook is. Robben was natuurlijk in zijn laatste interland. Liet hij nog eens zien hoe ongelooflijk goed hij was. Maar toch heb je ook bij dit Nederlands elftal gezien. Dat toen die generatie definitief weg was. Ook al was Robben nog heel erg goed. Dat het team toen wel opeens als een puzzel in elkaar viel.
Ja.
En nou ja, bij Feyenoord zag je het in zekere zin ook dit seizoen. Zeker in de laatste fase. Ja. Toen Van Persie niet meedeed. Hoe goed en geweldig hij ook wel niet is. Zag je dat het team eigenlijk beter ging functioneren.
Soms is het beter om een team te hebben dan één grote superster. Ja,
ja, alleen dat biedt natuurlijk geen garanties als hij als het niet is.
Maar ze hebben veel goede spelers.
Dus nou ja, daarom. En,
alleen verdedigend is, hebben ze, ze hebben ook goede spelers achterin, maar daar lopen nog veel van de
Portugal bedoel je, ja.
Portugal.
Ja.
Maar ze hebben wel weer een blik open getrokken.
Ja.
Nederland moet echt nog beter spelen dan tegen Engeland, willen ze een kans maken.
Maar we hopen dat Promes en Depay nog zo'n dansje kunnen doen, hè?
Ja.
Het scorendansje, hè? Dat is Celebration, heb ik gehoord van Memphis gisteren.
Hard of a Lion, hè?
Ja.
Ik ben in Sevilla geweest bij Promes. En dit had iets voortdurend ook over die Nations League. Ja, ik moet daar gewoon presteren. Ik moet een doelpunt maken daar. En ik wil gewoon dat ze in Nederland ook eens aan mij denken op het moment van dat ik beslissend ben. En had bijvoorbeeld in die laatste interland tegen Duitsland dat was hij betrokken bij 2 doelpunten. En dan kreeg hij ook een 5 of een 4. We hebben het steeds over cijfers.
Van wie kreeg hij dat laatste cijfer?
Van ons, maar gaven we die niet. Maar dus bij de collega's. En toen zei hij, ja, hoe kan dat nou eigenlijk, hè, als je bij twee goals betrokken bent? En op de een of andere manier denken mensen niet positief over mij bij Oranje. Dat wilde hij snel veranderen. Dus ja, winnen de goal in de finale en dat is gepiept. Zo.
Is alles om, hè? Dan is alles weer goed, toch? Mooi. Zondag, finale. We gaan het zien.
Ja.
Durft iemand nog een voorspelling te wagen? Je had gisteren goed, hè? Jij zei Nederland ging winnen. Je zei 2-1.
Ja, 2-1, ja.
Dat was 3-1 uiteindelijk. Ja. Portugal Toro, favoriet Nederland uiteindelijk met de beker er vandoor?
Poeh,
je mag even denken, Maarten.
Lastiger dit.
Ik voorzie wel een verlenging. Dat is voor ons niet zo heel erg. Hè?
Nee.
Want het is de crash van de computer van Sjoerd. Want de
tweede Pinksterdag zit tussen Sjoerd. Kan je gewoon tikken. Tweede Pinksterdag.
Alle dag, alle tijd om te maken. Maar ja, Portugal is gewoon een ploeg die goed op de nul kan spelen. Die ook in eigen stadion rustig achteruit kan wandelen. Dus een verlenging. Dus nog één keer alles eruit voor die spelers.
En ze hebben een extra dag, hè, de Portugezen.
Ja.
Dat is toch ook niet onbelangrijk. Nee. En Nederland heeft een verlenging gespeeld. Dus ik voorzie een hele moeilijke wedstrijd. Ik heb altijd een slecht gevoel bij Portugal. En bij de Portugese tegenstanders. Daar verliezen we heel vaak van. En dit zou wel weer zo'n klassieke Nederland-Portugal kunnen worden.
O, dat eindig jij positief, Maarten? Of?
Nee, ik ga erin mee.
Dat is gelukkig is dit het einde van de podcast. Ja. R. Koeman zegt, ik stop met luisteren nu. Dus,
geen vragen meer?
Geen vragen meer. Vragen zijn gestopt. En tot zover deze voetbalpodcast van het AD. Wil je meer podcasts beluisteren, dan kan dat. Ga dan naar iTunes, ga naar de bekende kanalen Spotify. Overal kan je je abonneren en dan kan je altijd op de hoogte worden gehouden van het laatste voetbalnieuws in de podcast.